De Bijbelkring in het winterseizoen. Fijn dat we met een mooie gevulde zaal samen mogen zijn. En we spreken de wens uit dat we met elkaar gezegende ontmoetingen mogen hebben rondom het geopende woord. Zullen we samen beginnen met te zingen van Psalm 140. Het eerste vers: O Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Vers 4, bescherm mij voor de goddelozen. En het zevende vers, O Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. De versen 1, 4 en 7 van Psalm 140. Rondom de geopende Bijbel. Met dit deel van de gemeente, de Bijbelkring, die de beginavond in het nieuwe seizoen vanavond heeft. Heren, dan mag onze hulp en onze verwachting ook wel weer alleen van u zijn. Heren, maar dan bidden wij u ook om uw Heilige Geest, opdat die ons in al de waarheid mag leiden, ook van het gedeelte wat we in de komende winterperiode met elkander hopen te overdenken. Heren, geef dat wij met onze menselijke woorden nooit zullen gaan heersen over uw woord. Maar dat juist omgekeerd uw woord, onze woorden ook vanavond en onze gedachten, mag beheersen, ja, ons gehele leven. Zegen gij de Bijbelkring, Heren, waarvan we ook hoorden dat u in het verleden ook zegen gaf. Heren, wij maken het er niet naar dat u het opnieuw doet. Wij verzondigen het telkens. En wat wij met uw woord doen, Heren, dat is wel heel wat anders dan wat u met uw woord doet. Want de waarheid van uw woord is bij ons altijd lang niet te zien. Als wij staan onder het spervuur van de Satan niet, als wij staan in de drukte van het volle leven niet, en Heren, in de praktijk van geheel ons leven wordt dat waar. Dat wij niet omgaan met uw woord zoals we dat moesten doen. Maar Heren, gij gaat op zo'n bijzondere manier met uw woord om. U houdt dat hoog en u laat nooit één titel of jota ervan vallen. U bevestigt dat, u maakt dat waar. Heren, wij bidden u, wilt u dat ook doen bij ons? Uit genade. Om Jezus wil, die de weg en de waarheid en het leven is, dat we dat ook bij hem mogen vinden, ook bij dit schriftwoord. En wilt u uw woord ook in ons leven bevestigen? Heren, gij weet ook bekende woorden weer als nieuw te maken. U kunt woorden die wij al weten misschien wel uit het hoofd op kunnen zeggen. Die kunt u uitschrijven op de tafel van ons hart. En Heren, wat komt het er dan anders uit te zien? Wij bidden u dat wij in de waarheid geleid mogen worden en dat we met het hart uw woord mogen ontvangen. Zo zijn we dan vanavond bezig met heilige dingen, Heren. En wilt u ons daarin bewaren en ons zegenend goed en nabij zijn. Laat de lamp van uw woord mogen schijnen. Het donker van deze wereld en van onze dagen. Laat de lamp van uw woord een licht voor ons pad en een lamp voor onze voet mogen zijn. Wilt u onze schreden ernaar richten? Heren, want gij zegt het toch, wie mij volgt, die zal in de duisternis niet dwalen, maar het licht des levens hebben. Heren, wilt u dan uw stem laten horen? Want dan gaat het toch ook in vervulling, mijn schapen horen mijn stem, en zij volgen mij. Gedenk degene die thuis meeluisteren. Wilt u ook hen met uw woord bereiken en hen wel doen, zoals gij dat kunt. Wilt u ons genadig en gezegend samen zijn geven, tot eer van uw grote naam. Hoor gij ons, Heren, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op het gedeelte wat we vanavond willen overdenken, wil ik nu met u gaan lezen uit Handelingen 20. Handelingen 20, daarvan de versen 22 tot en met 32. Handelingen 20, te beginnen bij het 22e vers. Daar zegt Paulus, afscheid nemend van de ouderlingen van de gemeente Efeze, en het gedeelte wat we vanavond gaan bespreken staat in de brief aan de gemeente te Efeze. Paulus zegt hier, en nu ziet, ik gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal. Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. En nu ziet, ik weet dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben, al de raad Gods. Zo heb dan acht op uzelve, en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u zullen inkomen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en iegelijk met tranen te vermanen. Tot zover. Het gedeelte waar we vanavond bij willen stilstaan, dat vindt u in Efeze 6. De inleidende woorden op wat Paulus zegt van de geestelijke wapenrusting. Efeze 6, de versen 10 tot en met 12. Efeze 6, te beginnen bij vers 10. Voorts, mijn broeders, wat krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat zijn dus van Efeze 6, de versen 10 tot en met 12. Een brief dus aan de gemeente van Efeze, waaruit het gedeelte is genomen waar we in de komende tijd met u bij willen stilstaan. Efeze, u kent het als de plaats van Demetrius, de zilversmid. Wellicht ook bekend van de godin Diana, de god van de Efeziërs, waarin die volksoploop zo'n roep van uitgaat, groot is Diana, de god van de Efeziërs. Het is de plaats waar de heidense boeken werden verbrand, op de prediking van Paulus. Het is de plaats waar de Heilige Geest kwam met zoveel kracht, dat het wel haast Pinksteren leek. Want toen de Geest kwam, Toen begon men ook daar te spreken in andere talen. En zij profeteerden, staat er dan. Dus daar is krachtig het werk van de Heilige Geest, nadat het daar eerst onbekend is. Paulus vraagt ernaar, wij hebben nog niet van de Heilige Geest gehoord, wordt er dan zelfs gezegd. En dat verandert zo, dat inderdaad daar een klein Pinksteren ontstaat in Efeze. Het is ook de plaats waarvan we lezen dat God ongewone krachten door de handen van Paulus en Silas heeft gedaan. En daar worden dan de zweetdoeken genomen en die worden dan gelegd. De kledingstukken van Paulus op zieken, mensen die met het een of ander zijn aangedaan en ze worden genezen. Ongewone krachten worden dat hier genoemd. Efeze is ook de plaats van de zeven zonen van Skeva. En we lezen van Efeze in Handelingen 19. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Dus daar is wel wat voorgevallen in Efeze. Daar zijn de grote werken Gods op een heerlijke wijze naar voren gekomen. Met kracht heeft de Heere in die gemeente door zijn geest gewerkt. En heeft daar Paulus rijk als middel voor willen gebruiken. Dat ten aanzien van de gemeente te Efeze. Daar zou veel meer over te zijn, maar het is inleiding. We willen ons wat beperken daarin. Nu die brief die Paulus daar aan schrijft. Het is goed om daar ook een paar opmerkingen over te maken. Voordat we naar Efeze 6, het teksthoofdstuk, gaan. We weten van verschillende brieven uit het Nieuwe Testament wat daar de concrete aanleiding voor was om die te schrijven. Neem bijvoorbeeld de brieven aan de Korintiërs. Paulus schreef ze, want er heerste daar in de gemeente van Korinthe verdeeldheid. En nog heel wat meer. Ook het zedelijk peil van de gemeente was niet in orde. Er waren dwalingen in leer en leven. En Paulus' apostelschap werd met een vraagteken voorzien. En dat vormt de aanleiding allemaal dat Paulus daar een en andermaal een brief naartoe schrijft. Ook de Galatenbrief heeft een duidelijke aanleiding. In de gemeente te Galatië maakte een nieuwe generatie predikers opgang, die het evangelie van vrije genade overschaduwde met allerlei Joodse wetten, inzettingen en gebruiken. Bij de brief aan de Efeziërs is de aanleiding niet zomaar aan te wijzen. Wel denken we aan wat we hebben gelezen vanuit Handelingen 20, dat Paulus bij zijn afscheid van de ouderlingen van deze gemeente heeft gezegd, dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En dat is geen gevoel van Paulus, maar dit is het woord van God. Dus we kunnen er ook op rekenen dat na het vertrek van Paulus dit ook inderdaad in vervulling is gegaan. Is dat de aanleiding soms? Dat Paulus zo onder de wapenen roept, vanwege de vijanden, zijn die zware wolven inderdaad aan het naderen? Maar hij heeft ook gezegd, en uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen. En dat zijn dan niet inwoners van Efeze, maar dat zijn leden van die christelijke gemeente, waaraan Paulus schrijft. In die gemeente zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Dat kan een duidelijke aanleiding zijn voor een oproep tot waakzaamheid in verband met naderende vijanden. Dus daar klinkt een duidelijk waakt bij dat afscheid bij die ouderlingen van Efeze. Want er komen dreigingen van buitenaf, wolven, en van binnenuit mannen die zullen opstaan met dit en met dat. Zou dit de aanleiding zijn voor de brief? Dan heeft Paulus zich er niet alleen toe gezet om de gevaren aan de kaak te stellen, Want Efeze 6, het gedeelte waar we mee bezig gaan, dat is zeker niet het enige wat in deze brief staat. Nee, we mogen wel zeggen, dan heeft Paulus inderdaad voor deze brief troffel en zwaard genomen. Maar in die volgorde ook. Want de troffel wordt gebruikt voor de opbouw en het zwaard voor de bewapening. Paulus had bij zijn afscheid de ouderlingen te Efeze toegevoegd dat hij hen al de raad Gods verkondigd had. Dat is dus een rijke en een volle prediking geweest die daar gebracht mocht worden. En wie nu de brief van de Efeziërs zo achter elkaar doorleest, te beginnen bij hoofdstuk 1, die krijgt toch echt de gedachte dat die verkondiging van al de raad Gods in deze brief nog eens wordt samengevat. Het werk van de Vader en zijn verkiezende liefde, de genade van de Zoon, het bevestigende werk van de Heilige Geest, het komt heerlijk en duidelijk aan de orde. En dat met name in de hoofdstukken 1 tot en met 3. Vervolgens lezen we dan vanaf hoofdstuk 4 het leven dat daaruit dient voort te vloeien. Dus Paulus stelt daar inderdaad leer en leven aan de orde. En zo herkennen we in deze brief aan de Efeziërs heel duidelijk de bekende indeling die ook in de meeste andere brieven naar voren komt. Dat is eerst de indicatief en dan de imperatief. Anders gezegd, eerst de ontvouwing van de rijkdom van het evangelie en vervolgens de vermaning. Eerst de zegen waaraan de gemeente deel mag hebben en dan de opdracht daaruit. Dat is trouwens iets heel wezenlijks in de hoofdlijnen die door de Bijbel lopen. Denk maar aan het Oude Testament. De dames van de vrouwenvereniging zijn ermee bezig met de bespreking van de wet des Heren. En daar is de inzet ook weer de indicatief. Het heil wordt eerst voorgesteld. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dan klinkt, gij zult en gij zult niet, de vermaning en de opdracht. Als we maar dit in de gaten hebben, en dat moeten we ook maar onthouden, dat is belangrijk om te onthouden, de apostolische vermaning in die brieven, die dus eigenlijk grotendeels van eenzelfde opbouw zijn, de apostolische vermaning vindt zijn grond in de geschonken genade. En als je op een andere wijze aan het vermanen gaat, begin je heel anders en kom je heel anders uit. Ja, dat kan het wetticisme van het judaïsme, van het oude jodendom, volledig dan meemaken. Maar het apostolisch vermaan vindt zijn grond in de geschonken genade. En als je samen in die genade mag delen, zijn elkaar toch niet altijd naar de mond kunnen praten. Moet misschien toch wel eens een keer de vinger opgestoken worden. Maar dan kan het ook veel lijden. Als het namelijk in staan is op de gemeenschappelijke geschonken genade. Vanaf de hoofdstukken 4 en 5 dus de vermaningen. Die, dat kunt u ook zo nagaan, steeds praktischer worden. En steeds duidelijker wordt de praktijk van alle dag aan de orde gesteld. En nu komen we dichtbij. We zitten nu in hoofdstuk 6. En dan wordt het zeer concreet. Wat die genade van de drie enige God heeft te zeggen, zal ook zijn uitwaaiering hebben in huwelijk en gezin en beroep. de verhoudingen in al die drie kaders van huwelijk, gezin en beroep worden aan de orde gesteld en komen in het vizier. Je ziet hier het geloof handen en voeten krijgen. Het komt in de praktijk van alle dag terecht. En als het dan zo praktisch wordt en zo concreet, dan besluit toch de apostel nog niet zijn brief. Voordat hij dat doet, heeft hij nog iets heel dringends te zeggen. En dat begint met: voorts, mijn broeders, vers 10 van Efeze 6. En dan zijn we bij het gedeelte waar we mee verder gaan. Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Voorts, mijn broeders. Valt er dan naar alles wat er aan de orde is geweest, die volle raad Gods, en met die zo concrete praktische uitwerking, valt er dan nog iets te vermanen? Jazeker. Laat me maar niet denken dat het alleen maar aankomt op de toepassing van het geloof in het dagelijks leven als iets dat haast vanzelf wel in orde komt als we maar geloven. Zo wordt er wel eens gesproken. Als we maar genade kennen, dan hoeven we het verder over niet zoveel meer te hebben. Dan komt de rest vanzelf. Kennelijk niet. Anders zou Paulus deze dingen niet schrijven die hij nu nog laat volgen. Achter de schermen woedt namelijk een geweldige strijd. En bij die strijd is de gemeente met al de vezels van haar bestaan betrokken. En nu zijn er velen, denk ik, in ons midden die nog wel iets weten, of anders wel gehoord hebben, van hoe dat was in de oorlogen van deze eeuw. En dan zijn er die misschien zeggen, ja, ik werd 's morgens wakker, die meimorgen, die zonnige dag, ik vergeet het nooit meer. Ik dacht eerst, wat is dat voor een gedreun? En ja, daar kwamen die dromme vliegtuigen opzetten en al dat lawaai en alles wat erbij hoort. Ja, en vroeger, al had men hele andere middelen voor een strijd, maar als er zwaar gevochten was, ja, maar dan was er wel sprake van wapengekletter. En dan van briesende paarden, en van krijgsleuzen, en van krijgskreten, maar dan was er wat te horen. Paulus schrijft over een indrukwekkende strijd, en die wordt op het allerfelst gestreden, en het is muisstil. Je hoort het niet. Het is zelfs niet te zien. Dat is helemaal wat. Achter de schermen lijkt het wel of die geweldige strijd woedt. En bij die strijd is de gemeente met al de vezels van haar bestaan betrokken. En ze is in groot gevaar. En ze staat onder een ontzaglijke dreiging. En toch moet Paulus erop wijzen. Omdat het haast niet te zien is. En omdat het haast niet te horen is. Dat die strijd zo tekeer gaat. Over de geestelijke strijd tegen de machten schrijft Paulus nu in het gedeelte waarover het van de winter gaat. En ten diepste gaat het in die strijd om de voortgang van het koninkrijk Gods, zowel naar twee kanten toe, zowel naar binnen als naar buiten. Zodat het koninkrijk voortgaat van binnen in verdieping en naar buiten in verbreding. Anderzijds, het gaat niet alleen om verdieping, het gaat ook om uitbreiding, om het getuigen van en voor Christus in de wereld, om het meestrijden in de gebeden, zodat Paulus het woord van God met vrijmoedigheid mag spreken. En zo komen we dan bij het 10e vers, het 11e vers ook. Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Wat is een soldaat in de oorlog zonder wapens? Dat is een prooi voor de vijand. Een wapenrusting is er om te gebruiken. Een wapenrusting is er bepaald niet om die op te poetsen of die te laten verroesten. En daarom zegt Paulus in vers 11, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Om de vijand te kunnen tegenstaan, moeten we hem natuurlijk wel kennen en weten hoe hij opereert. We moeten weten welke methode hij gebruikt, waar hij aanvalt en wanneer hij aanvalt. Dan alleen kunnen we hem tegenstaan. Dat is des te meer belangrijk, omdat die strijd zo onzichtbaar is en zo onhoorbaar. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Dat betekent dat we vanuit onszelf zwak zijn. Geen moed ook hebben voor de strijd. Vandaar de oproep krachtig te zijn in de Heere. En die kracht is niet alleen nodig vanwege onze zwakheid. Die kracht is ook nodig als we zien tegenover welke overmacht we te strijden hebben. Ons geestelijk leven moet naar behoren kunnen functioneren. Krachteloosheid heeft zeer nadelige gevolgen voor het functioneren van het geestelijk leven. Daarom zegt Paulus, word krachtig in de Heere, broeders. En dat zet in met het woordje voorts. Voorts, word krachtig in de Heere. Het woordje voorts moeten wij niet zozeer beschouwen als een afsluiting van Paulus' betoog tot nu toe. Wel gaat de apostel zijn gevangenisbrief, want hij schrijft in de gevangenis, aan de Efeziërs beëindigen. Maar het woord dat hier in het oorspronkelijke gebruikt wordt, kunnen wij beter vertalen met voor het overige. En dan slaat het dus niet terug naar wat er eerst gezegd is, maar dan wijst dat woordje met name vooruit op wat komt. Dus we moeten het op de tijd laten slaan. Bedoeld wordt de tijd die nog volgt tot de wederkomst van Christus. Als we het dan omschrijvend zo lezen, dan wil Paulus zeggen, en wat nu betreft de tijd tussen nu en de wederkomst van Christus, voor die tijd geldt de oproep, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. We hebben goddelijke kracht nodig. Wordt krachtig in de Heere, in de sterkte van zijn macht. Goddelijke kracht dus. Met eigen kracht is het in de geestelijke strijd niets gedaan. Eigen kracht zouden we kunnen noemen vlees. Vlees inzetten in de geestelijke strijd. Nou, daar zijn de voorbeelden te over van. Men is soms geestelijk begonnen, maar in het vlees geëindigd. Wat komt daarvan terecht? Vlees inzetten in de geestelijke. Nee, zegt Paulus, word krachtig in de Heere. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heere. In de kracht van hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar die dat ook laat meegaan. Want hij heeft toen ook gezegd aan het einde van Matteüs 28, niet alleen mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar ik ben met u tot de volleinding der wereld. Dan wil de Heere dat van die meegaande krachtbron ook gebruikt zal worden. Gebruik gemaakt zal worden. Wij moeten bekrachtigd worden door hem, die en de macht heeft in de hemel en op de aarde. Want er komt een verschrikkelijke tijd. Paulus spreekt in vers 13 van de boze dag. Naarmate de wederkomst van Christus nadert, zullen legio's vijanden opkomen zetten om het werk van de Heere hier op aarde te vernietigen. En wat behelst het werk van de Heere? Dat is zijn gemeente te vergaderen rondom woord en sacrament. Dat is roepen van zondaren uit de duisternis tot de vrijheid in Christus. Die gevangenis waarin zondaren van nature zitten, is veel vreselijker dan de gevangenis waar Paulus zich thans in bevindt als hij deze brief schrijft. Hij is wel door vier muren ingesloten, maar geestelijk is Paulus vrij. God had de banden van Satan verbroken, maar hij weet hoe Satan toch voortdurend met anderen bezig is om hen te binden, om hun geestelijk leven te verstikken, te beknellen, te benauwen. En wie ontkomt daaraan? Die krachtig is in de Heere. En die mag delen in de sterkte zijner macht. Dan is het zo geworden in ons leven. Dan oefent Christus macht over ons leven. En daar kan de duivel dan niet tegen op. De kracht van Christus werkt wat uit. Laat haar invloed gelden. Zij houdt Gods volk in stand. De apostel zegt, word krachtig in de Heere. Treffend uitgedrukt. Hij gebruikt hier een werkwoord in een passieve vorm. Word krachtig in de Heere. Hij spreekt van krachtig worden. En als hij het zo uitdrukt, word krachtig in de Heere, dan laat hij zien dat is geen werk van doen het zelfs, om die krachten te verzamelen. Hij spreekt daarmee diepe afhankelijkheid uit. Maar deze afhankelijkheid is heel wat anders dan pure lijdelijkheid. Paulus zegt niet, wacht af dat u een keer bekrachtigd wordt. Hij zegt niet, het zou een wonder wezen als u het mee mag maken dat u kracht van de Heere krijgt en dat u de sterkte zijner macht is er ietsje gaat ervaren. Zo spreekt hij niet. Nee, hij spreekt, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Hij zegt niet, wacht niet af, maar word krachtig in de Heere. En zo wordt het werk van de Heere eerst geëerd, maar zo wordt ook vervolgens en daarbij de verantwoordelijkheid van de mens het volle pond gegeven. Van de Heere worden ons dus de wapenen van de strijd aangeboden. Paulus neemt ons mee naar het wapenhuis van God. En die wapens die daar zijn, moeten alle gebruikt worden. Denk eraan, wil hij zeggen, dat u er niet één achterwege laat, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Daar valt telkens weer de nadruk op. Het gaat om het totaal van de wapenrusting, niet om een gedeelte ervan. Want we hebben met geen geringe tegenstander te doen. Die tegenstander moeten we niet onderschatten. We hebben te doen met de duivel en met zijn listige omleidingen. En hij gebruikt allerlei omwegen en sluipwegen en trucs om zijn doel te bereiken. Een gecamoufleerde vijand is des te gevaarlijker. Daarom beginnen we met menselijke wapens en met menselijke berekeningen niets tegen hem. En dan denken we aan de jonge David die de reus Goliath versloeg. Maar hij deed dat niet in de wapenrusting van Saul. Hij ging, naar het scheen, ongewapende strijd in. Intussen droeg hij het machtigste wapen. Ik kom tot u. In de naam van de Heere der Heerscharen. Kijk, dat is nou krachtig worden in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En dan mocht de gestalte van Goliath de ruimte tussen hemel en aarde schijnen te vullen. David liet zich daar niet door van de koop brengen. Hij hield wel rekening met hem. Maar David koos andere wapens. Ook wij worden gewaarschuwd de duivel niet te onderschatten. Hij is vandaag zeer actief. Toch is het de grote vraag of velen hem wel onderkennen in zijn venijn. In zijn omleidingen. Als velen hem niet in de gaten hebben, vindt hij dat fijn. Want dan kan hij uitstekend zijn slag slaan. Een misdadiger die niet opgemerkt wordt, heeft des te meer de handen vrij. Des te stiller het is, en hoe minder zicht, des te meer kansen er geboden worden voor ongerechtige dingen. Een slapende kerk en een wakkere duivel. Wat is dat een gelegenheid voor de macht van de boze. Paulus had hem door Gods genade door. En Paulus schrijft ergens in zijn brieven, zijn listen zijn ons niet onbekend. Vandaar dat Satan zo op hem verbeten was. Vandaar dat hij Paulus de gevangenis inwerkt. Want waar men Satan in de gaten krijgt, daar wordt hij feller dan ooit. Waar men zijn invloed niet onderkent, kan die boze heel lief doen. Ja, zich vertonen als een engel des lichts. We mogen de vraag wel stellen, is de duivel momenteel zo ook niet in de kerk bezig? De thema's in de kerk zijn vandaag, als je tenminste de heersende theologie nagaat, sociale gerechtigheid, medemenselijkheid, humaniteit. Zijn dat geen goede dingen dan? Zeer zeker wel. Maar nu laat de boze het evangelie van Christus daarin opgaan. De ware boodschap van de verzoening in het bloed van Christus wordt erdoor ontkracht. En daar is het de duivel om te doen. Want als we elkaar er wezenlijk op willen wijzen, waar zijn aanvallen zich op richten, dan is het toch dat hij zo gebeten is op dat bloed van het Lam Gods, van de Zoon van God. Want toen dat bloed vloeide, toen is ook zijn kop vermorzeld. O, wat is hij gebeten op dat bloed der verzoening. Dat dat verduisterd en omwolkt wordt. Dat de aandacht daarvan afgeleid wordt en naar andere dingen getrokken wordt. Wat is het hem er om te doen? Het welbehagen van God de Vader te belemmeren, te torpederen. En wat is het hem er om te doen om de genade van de Heilige Geest onder vuur te nemen? Want dan wordt ook de reinigende kracht van het bloed van de Zoon van God en de toepassing van de eeuwige liefde van God verhinderd. En daar legt hij het met name op aan. Zullen we daar onze ogen voor open hebben? Om wat wezenlijk bewaard moet worden. U speelt misschien wel eens met kinderen zo'n spelletje Stratego. Dat spel is meteen afgelopen als het vaandel er is, als het vaandel weggenomen is. Hè? Je kunt nog zoveel stenen hebben als het vaandel weg is. Ja? Dus dat gaat in die strijd om het vaandel. Nu kunnen we heel druk zijn in de strijd met dit en met dat. En dat gebeurt nog wel eens op het kerkelijk erf. Mensen dan met mijn mouwen opstropen voor dit en voor dat. En dat Satan zegt, leuk speelgoed voor de gemeente. Inmiddels grijp ik het vaandel weg. Waar het om gaat. Namelijk het bloed van Christus, het welbehagen van God en de genade van de Heilige Geest. Als we dat dan weten, moet dan niet alles op alles gezet worden, dat dat beveiligd wordt. De Heere heeft dat ook zo'n bijzondere plaats gegeven. In het heiligdom. En in het heilige der heiligen van het heiligdom. Daar werd het geheim van de verzoening, een verzoendeksel op een ark met de twee wetstafelen daarin bewaard. Daarin zie je hoe de Heere zuinig is op dat geheim. En dat geheim, dat mag het evangelie uitdragen, mag de kerk binnen in het hart dragen. Daar gaat het om. Oh, wat is hij er dan op uit om die omgang met de Heere, om die ook te verstoren, de vrede met God. Ja, en die is weg als het zicht op de zaken waar het om gaat vertroebeld wordt. En dan kan er nog zoveel weg zijn. Ook in de kerk. Maar als dat er nog is, die kern van de zaak, dan kan de kerk toch leven en ook sterven. En dan ook erven. Satan is het erom te doen dat we van God vervreemd en eeuwig gescheiden blijven. Elke verticale verbindingslijn tussen de hemel en Gods kerk wil hij doorsnijden. Er mag geen contact zijn tussen hemel en aarde. De hemel moet trouwens helemaal uit het gezichtsveld raken. De hemel moet als iets onwerkelijks, als een vrome wensdroom, een projectie beschouwd worden. Het woord hemel moet de mensen steeds vreemder in de oren gaan klinken. Het moet eigenlijk uit het woordenboek van mensen geschrapt worden. Bij hoeveel jonge mensen is dat trouwens al geschied? Ook wel bij predikanten, bij leidinggevende figuren in de kerk. In kerk en theologie gaat het zeer vele uitsluitend om deze aarde. En om dit leven. Om het hier en om het nu. Een ander leven wordt niet meer verwacht. Daar worden ook wel schone Bijbelse woorden voor gebruikt. Maar meer dan een aardse horizon heeft men toch niet. Ik wil op aard gelukkig wezen, is dan het devies. En zo wordt de gemeente van Christus in groot gevaar gebracht. Zien we het? Eenmaal had Simson de vleiende Delila ook niet door. Hij heeft het duur moeten betalen. De boze heeft echter nog meer van die listige omleidingen. Waar het woord wel recht verkondigd wordt, gebruikt hij andere methoden. Daar laat hij de beleiders zich zowat doodvechten om formele dingen, om uitwendigheden, om bijkomstigheden. Dan is de een voor de ander nog niet orthodox genoeg. Hoeveel afscheidingen en afsplitsingen zijn er in de loop der tijden niet gekomen. De gereformeerde gezindte ligt in stukken uiteen. En wie krijgt de scherven bij elkaar? Zo is de vijand enerzijds op een valse eenheid uit. En anderzijds op de versplintering van de gemeente van Christus. Zullen wij in deze bedeling daar ooit boven uitkomen? Of zal straks de antichrist de fronten glashelder maken? En wie zal dan stand houden? Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere. En dan wordt een hele rij van vijanden zichtbaar op het slagveld dat Paulus ons hier tekent. Genoemd worden de duivel, de overheden, de machthebbers, de geweldhebbers, de geestelijke boosheden in de lucht. In vers 11 noemt Paulus de duivel als de grote vijand. En in vers 12 werkt hij dat uit in welke gestalte hij en op welke wijze hij tegenstaat. Als grote tegenstander van het werk van God is hij niet altijd even makkelijk aan te wijzen. Dat is juist het moeilijke en het gevaarlijke in de strijd. Het is geen eerlijke veldslag waar op gelijke voet het zwaard wordt gekruist. Maar de Satan gebruikt zijn listige omleidingen. Hij zoekt de zwakke plekken dan op waar hij de gelovigen kan treffen. Die gemene Satan, zeggen we wel eens, maar hij is gemeen hoor. Waar God zijn barmhartigheid klaar heeft voor het zwakke, daar zet hij al zijn gemeenigheden in op het zwakke. En hij heeft zo zijn eigen methode daarvoor. Voor omleiding in het tekstwoord staat in het Grieks het woord methode. De Satan is wel een brullende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar in die ware gedaante laat hij zich niet zo vaak zien. Vooral ten opzichte van de gelovigen treedt hij vaak op als een engel des lichts. Hij komt nooit recht op de man af. Maar hij leidt om, ja hij leidt om de tuin. Denk maar aan de geschiedenis van de zondeval in Genesis 3. Is het ook dat God gezegd heeft? Ja, hij is listiger dan al het gedierte. Wees daarop bedacht. Het is een vijand die al 6000 jaar ervaring heeft opgebouwd met zijn methode van verleiden en aanvallen. Soms is hij heel moeilijk aan te wijzen. Hij kan zich zelfs aandienen als een sympathieke, ernstige figuur. De vader der leugenen weet de schijn van de waarheid goed op te houden. Dat maakt juist de strijd zo gecompliceerd en vermoeiend. En zijn wij zelf wel te vertrouwen? Na de zondeval heeft de duivel ons hart meegekregen. Maar ook na ontvangen genade is het beproeven van de geesten of ze uit God zijn nog niet zo simpel. Er zijn zoveel elkaar tegenwerkende krachten. Niet alleen in de wereld om ons heen. In de onderwereld en de bovenwereld, maar ook in de kerk. Waar en wanneer begint iets demonische trekken aan te nemen? Dat is moeilijk te beantwoorden, maar wee ons als we slapen. Laat niemand onze tegenstander onderschatten. Het gaat hier niet alleen om innerlijke aanvechtingen die elke christen min of meer kent. Maar het gaat hier ook om overheden, om wereldheersers. Er staat in de tekst de geweldhebbers der wereld, dat zijn de wereldheersers. En dan moeten we niet denken aan grote politieke figuren en aan machthebbers. Maar dan moeten we denken aan wat in de wereld de macht krijgt. Wat de wereld in de greep krijgt. En zo zijn er overheden, wereldheersers, die het op de ondergang van een hele samenleving en cultuur gemunt hebben. Denk maar aan... ondermijning van het gezag, aan de devaluatie van het huwelijk. En dat is iets waarvan we dan op een gegeven moment zeggen, dat zit in de lucht. De devaluatie van het gezin, weer zoiets, de vrije seks, de aantasting van het leven, en we denken aan abortus en euthanasie, de verslavingen die er zijn. En de duivel heeft het gezag, aan de devaluatie van het huwelijk. En dat is iets waarvan we dan op een gegeven moment zeggen, dat zit in de lucht. De devaluatie van het gezin, weer zoiets, de vrije seks, de aantasting van het leven, en we denken aan abortus en euthanasie, de verslavingen die er zijn. En de duivel heeft ook wel slimme methoden om de godsdienstige kerkmens om de tuin te leiden met godsdienstige stelsels en regels, waardoor hij de terugkeer tot God tracht te belemmeren. Nooit zal die Satan zijn ware gedaante tonen. Kent u zijn listen? Tegen zichtbare vijanden op aarde is nog te strijden. Maar Paulus noemt hier onzichtbare vijanden. Vijanden uit de onderwereld en uit de bovenwereld. Het gaat hier over demonische machten en geesten. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Tegen mensen die even zwak en afhankelijk zijn als wij. Dat is hier bedoeld met vlees en bloed. In dat geval zouden de machten gelijk staan. In dat geval zouden we misschien nog zeggen, eendracht maakt macht samen sterk. En zou het ene zwaard tegen het andere opgeheven kunnen worden. En de ene kracht tegen de andere kracht gezet kunnen worden. Maar de strijd gaat veel dieper. De strijd is niet tegen vlees en bloed. Maar tegen allerlei geestelijke machten, lezen we hier. Door de zondeval is deze wereld gekomen in de macht van de boze, van de duistere macht. Is er een onreine geestelijke wereld tussen hemel en aarde. En we zien het als de Heer Jezus op aarde rondwandelt, dan komt dat allemaal op hem af. Maar dan moeten ook de machten wijken. In vers 12 noemt Paulus verschillende verschijningsvormen van de boze. We zetten ze even op een rij voor u. Eerste plaats de overheden. Geen wereldlijke regeringen, maar gevallen engelen. Duivelen dus. Die natuurlijk wel de regeringsmachten in deze wereld kunnen en weten te beïnvloeden. De tweede plaats, machten. Eigenlijk hetzelfde. Duivelen. Demonen dus. Die hun macht openbaren tot verleiding. Zowel in de wereld als in de kerk. Wat komt in de verleiding? De macht van de machten openbaar. Geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. Zo worden de duivelen genoemd vanwege hun macht over de kosmos, de schepping en de ganse schepping zucht eronder. Duisternis is een bijstelling bij wereld en wijst op de wereld buiten Christus die door de zonde en de dood wordt beheerst en dus in de duisternis ligt. Dan worden hier ook genoemd de geestelijke boosheden in de lucht. We denken aan de bovenaardse wezens, demonen, onzichtbaar en daarom juist zo verleidelijk en gevaarlijk. De overste van de macht der lucht staat er in Efeze 2 vers 2. Die overste is Satan zelf. Hij is de aanvoerder van de boze geesten van de demonen. De lucht slaat op de lagere hemelen, de sferen rondom de aarde. Er is dus een tussengebied tussen God die in de hemel woont en ons op aarde. En daar zijn demonische machten die een enorme invloed hebben op ons bestaan en het leven van de volken. En nu bij deze rij die hier genoemd wordt in vers 12, wat is nu de wapenverzoeking? Dan moeten we maar weer terugdenken aan die eerste verzoeking bij Eva. Dat zij niet meer lette op het gesproken woord. Maar zich liet leiden wat haar ogen te zien krijgen. Daar heb je heel eenvoudig de wortel van de verzoekingen. Afgebracht worden van het gesproken woord. En van het geschreven woord. Daar staat geschreven. En dan maar volgen wat onze ogen te zien krijgen. En dan ziet u daar de overheden en de machten en de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw en die geestelijke boosheden in de lucht, die ziet u daar ook mee aan de gang. Even concreet te worden. Zo won de radio. Nee, de radio won het niet. Zo won de tv het van de radio. Zo wint de sportuitzending, want dan is er wat te zien, het van de preek. Dan gaat het om het woord. En dan wint het voetbalveld het van de kerk. Maar daar zouden heel wat meer voorbeelden van te noemen zijn. Als we afgebracht worden door die wortelverleiding van het woord. En als we ons laten leiden door het gezicht van deze ogen. Laat niemand te licht denken over het bestaan en de werking van die demonen. Er is vandaag ook een sfeer van, ach, dat is uit de middeleeuwen. Die bangheid om machten en geesten en boosheden en duivels, middeleeuws. Ik zou haar zeggen, ik smeek het u. Spot er nooit mee. Onze tijd is vol van hun werking. Occultisme, spiritisme, hekserij, zwarte magie, Satans aanbidding. Niet alleen in de Satanskerk, maar ook daarbuiten. Oosterse religie. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nog wat. Mensen, experimenteer daar nooit mee. Want we zijn wel nieuwsgierig van aard, hoor. We zijn nieuwsgierig van aard. We hebben allemaal wel iets van die dochter van Dina die toch wel eens uit wilde gaan om de dochter des lands te bezien. Nou, eens te zien waar je nog nooit gezien hebt, waar je dan wel eens van gehoord hebt, waar je het er eindelijk eens kan zien. Weet u wat het is? En daarom waarschuwen we zo ernstig. De geest van ons mensen is bedwelmd. En met een bedwelmd mens kan je van alles doen. Daar moeten we zo oppassen. Om niet nieuwsgierig te zijn. En ergens nieuwsgierig op af te gaan. Maar nu is er behalve deze geesten en boze machten ook de geest van God. De Heilige Geest. Door Gods geest geleid, waarschuwt de apostel de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. We mogen weten dat die ene geest van God oneindig veel sterker is dan het hele leger van de duivel. Met al die boosheden en machten en krachten erbij. Eén geest van God is oneindig. Eindig veel machtiger dan alles wat hier aan boosheid en boosheden wordt opgenoemd. De boze geest is niet menselijk met menselijk vlees te overwinnen. Maar alleen door de Heilige Geest die God is. Die machtig is. Ja, die overmachtig is. Als God in uw leven intreed deed, is toch één ding duidelijk geworden, hè? Dat de geest overmachtig is. Want daar hield u het niet tegen vol. Daar kon u niet tegen uithouden. Maar dat kan Satan met zijn hele leger vijanden ook niet. Zij moeten terug als de geest in zijn gezag en in zijn majesteit en in zijn macht voor hem oprijst. Maar dan is het wel belangrijk een goed onderscheidingsvermogen te hebben in verband met de vijanden van God. Om hen te onderkennen, en dat wil de Heilige Geest nu ook nog geven en leren. Opdat we niet tegen schijnvijanden en spookbeelden gaan strijden. Dat zou een verkeerde uitwerking wezen van Efeze 6 vanavond in uw leven. Maar opdat we de werkelijke vijanden zullen onderkennen. Nog een bijzondere zegen van de Heilige Geest. Een zeer bijzondere zegen van de Heilige Geest is dat hij in het woord van God heeft laten optekenen, doet aan de gehele wapenrusting van God. David, die niet in Sauls harnas kon gaan, krijgen we in een van de psalmen te zien. Hij is belaagd door vele vijanden. Hij roept uit, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Nou, dan was het raak, dat kunt u nagaan. Hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? En ze leggen het aan op zijn ziel. Want vele van die tegenpartijders zeggen, hij heeft geen heil bij God. David onder het spervuur van de machten en krachten en van de boosheden. Maar de Heere heft zijn hoofd omhoog. En hij mag weten en beleiden, doch gij, Heere, zijt een schild voor mij. En daar achter dat schild is het zo veilig, dat we dan juist van David vernemen. Menselijkerwijs gesproken kon hij geen oog dicht doen, maar dan zegt hij het, ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. De Heere waarschuwt niet alleen voor vele en voor gemene vijanden. Hij doet ook omringd door tegenspoed en omsingeld door vijanden ook soms de heerlijkste vrede en de zalige rust genieten. Om hem, Christus, die geen rust vond in zijn strijd, maar als een levend schild voor zijn kerk ging staan in Gethsemane, toen hij sprak: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Zullen we nu gaan zingen uit de 17e psalm, daarvan het 4e vers: maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. Psalm 17, het 4e vers. Vragen die gekomen zijn, daar is zeker stof in te vinden om nog even met elkaar door te spreken en verder na te denken over het onderwerp. Het voordeel van zulke vragen, en het zijn hele fijne vragen, is dat bepaalde dingen die je zelf wel eens even helder gehad hebt bij het formuleren, maar toch niet die helderheid hebt in het formuleren. Dat je zegt, ja, inderdaad, het is goed dat daar nog even de vinger bij gelegd wordt tot opscherping en tot verduidelijking. De eerste vraag die hier bovenop ligt, dat is vers 11. Dat zal ik eerst lezen. Vers 11 van Efeze 6 is bedoeld: doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Doet aan. De vraag is: is dit gebiedende wijs? Is dit een opdracht? Zo ja, hoe geef je daar dan gestalte aan? Want we spreken toch van een gekregen geloof. En als je het geloof nu moet krijgen, en je leeft dan in het geloof helemaal van het gegeven, hoe kan er dan toch staan: doet aan de wapenrusting Gods? Ik zou het bijna met een wedervraag willen beantwoorden. Moest hier dan staan: Heren, u weet toch dat we dat niet kunnen. Doe gij me die wapenrusting aan. moest er iets in die trant aan staan. Nou, eens kijken. Vers 11 doet aan de gehele wapenrusting Gods. Vers 13, daarom, neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Doet aan, neemt aan, iets verschillende woorden, maar wel twee keer een opdracht. Hè? Dus die gebiedende wijs, dat is iets dat nog herhaald wordt ook. Dus dit moeten we wel zo laten staan. Dat benadruk ik eerst. Ik had ook kunnen beginnen met te zeggen, jawel, maar we hebben in hoofdstuk 1, 2 en 3 natuurlijk al duidelijk te horen gekregen dat de gemeente van Efeze die brief krijgt een levende gemeente is. Waar het geloof dus gewerkt is. Er is een krachtige werking van de Heilige Geest geweest, blijkens Handelingen 20. Dus, dan was dat voor Efeze 6, voor de gemeente te Efeze. En de lezers van Efeze 6, helemaal niet zo'n probleem, want zij hadden het geloof immers. En de Heere werkt in het geloof iets levendigs. En kan dat ook beantwoord worden. Met alle hulp die daar natuurlijk voor nodig is en alle genade van de Heilige Geest. Alleen hebben we het dan wel een stuk vlakker gemaakt, hè, als we zo'n antwoord geven. Dan hebben we het wel een stuk vlakker gemaakt. Het woord van God, dat zet ons toch telkens weer voor de eis. En voor de opdracht. Gebiedende wijs staat er hier in de vraag. Hoe u het noemen wil, het is duidelijk, Gods woord stelt ons iedere keer weer voor de eis. En die eis die is, en dat moeten we om, zeker omdat het twee keer staat, vers 10 en vers 13, die moeten we hier wel voluit laten staan. En anders zouden we het afzwakken. Maar als je dan zo in de vragen zit, heb ik wel een oprecht geloof en je hebt het gevoel dat je nog voor alle dingen staat en dat je nog alles moet leren en nog alles moet ontvangen. Ja? Zouden die geen wapens nodig hebben? Die hebben ze misschien nog wel harder nodig. Maar die weten ze niet te gebruiken, zeg u dan. Want dat is nog allemaal vlees en als die met die wapens aan de gang gaat, dan gaat het helemaal mis. En nu ontlokt deze vraag me iets wat ik eigenlijk een volgende keer had willen zeggen. Maar dan moet ik me niet kwalijk nemen dat ik dan een volgende keer een beetje in herhaling val. Maar dat is dit. Van de geestelijke wapenrusting is Christus de waarheid. Van de geestelijke wapenrusting is Christus de waarheid. Dit is nou ook weer zo'n woord waarvan Christus zegt, onderzoek de schriften. Die zijn het. Die van mij getuigen, ook dit, ook dit. En wat staat ons dan te doen als we zo voor de eis gesteld worden? Doet aan die wapenrusting, neemt aan die wapenrusting. En je kan dat niet. Nou moet het dan niet een noodroep worden naar de Heere. En zo zou ik bij wijze van spreken bijna dit briefje aan de vraagsteller of stelster, dat weet ik niet meer wie hem overhandigde, willen teruggeven. Deze vraag moet naar omhoog. Die moet naar Christus toe. Heren, wilt u me schenken wat u gebiedt? Want zo is het toch altijd bij u op school. U schenkt wat u gebiedt. En uw gebied, wat u ook schenken wil. En dan kom je bij dat wonderen, dan laten we die eis wonderbaar, dan laten we die eis staan, maar dan komen we ook wonderbaar bij dat punt, ja, we hebben een God die niet alleen vraagt, maar die ook geeft. En als hij vraagt, heeft hij eerst gezegd, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. Kunnen we die wet dan niet? Dan moeten we terug naar dat begin. Ik hoop dat dit voldoende antwoord is op de vraag. Een hele belangrijke vraag. Waaraan is een ware engel des lichts te onderscheiden van een valse engel des lichts. Dat is natuurlijk een zeer belangrijke kwestie voor het geestelijke leven. Want het ene is leiding en het andere is verleiding. Het ene leidt tot het licht en de andere tot de duisternis en tot de dood. Dus dan is het wel belangrijk om te weten of we met een engel des lichts hebben te doen of met een valse engel. Hier heeft natuurlijk in zijn woord duidelijk aangegeven dat we alle dingen hebben te toetsen aan de maat van het woord. Wat niet naar het woord is, dat zal geen dageraad hebben. En een valse engel, die kan wel met het woord komen, maar die komt dan altijd met het valse woord. Voorbeeld, moet u maar eens kijken, in Matthäus 4, hoe in die drie verleidingen waarmee Satan Christus verleidt, hoe die dan met het woord komt, van Psalm 91. Want dan haalt hij Psalm 91 aan. Je kunt gerust van de tinnen van de tempels springen, ik zeg het maar met mijn woorden, want er staat geschreven, hij zal zijn engelen van u gebieden, dat ze u op de handen nemen en zullen dragen, zodat uw voet aan geen steen aanstoot. Hij neemt het woord op de lippen, maar niet zuiver. En hij verandert daar iets wezenlijks in die aanhaling. Dus als we zeggen de toets van het woord, dan moeten we zelfs nog een stap verder gaan. Jawel. Maar dan wel het zuivere woord, hè? Zoals dat ons bereikt heeft in de schriften, die hier staan. Gelukkig in een vertaling waarvan we mogen zeggen, in de vreze des Heren ontstaan, een vertaling die niet wat anders zegt dan de grondtaal. Dan hebben we het over de Statenvertaling. Iets anders, want in de overrompeling heb je misschien iets nodig wat kort en krachtig is. De overrompeling is een van de methoden van de engel die vals is. Een ware engel des lichts, daar zult u in merken een beweging naar Christus toe. En in die valse engel een beweging van Christus af. Dat is misschien nou heel eenvoudig, het klinkt u misschien haast simpel in de oren, maar reken erop dat u bij de overrompeling wel wat paraat moet hebben. Werkt dit nu naar Christus toe of werkt dat nu van Christus af? Dat is een toets die u dan eens bij alle gesprekken, waarin alle termen en ik weet niet wat allemaal kan vallen. Werkt dat nou naar Christus toe of werkt dat nu van Christus af? Het eerste wat ik u zei, beantwoord het aan de maat van het woord. Er zou ongetwijfeld meer over te zeggen zijn, maar dit is zo wat ik in eerste instantie hier op zou willen antwoorden. Er is de opmerking gemaakt in de lezing, wanneer de kerk slaapt en de duivel wakker is, dan zitten we in een uitermate gevaarlijke situatie. Dan is het heel belangrijk te vragen, wanneer slaapt een kerk? Ja, als zij niet waakt bij het woord. Maar blijf ik heel dicht bij het tekstgedeelte waar we vanavond zaten. Als wij niet onder ogen zien en als wij niet beseffen en als wij niet de ogen open hebben voor de vreselijke verleiding die dreigt van de kant van de duivel. Ik ben geneigd om te zeggen, als we dat niet in de gaten hebben, dat we dan moeten spreken van slapen en niet van waken. Want bij waken denk ik aan een wachter die op een muur staat en die tot bescherming van de stad moet uitzien of de gevaar ergens dreigt. Nou hoeven wij niet aan elkaar te vragen, dreigt er ook ergens gevaar vandaag? Want als je Efeze 6 ziet, dan is er een leger van gevaren en van dreigingen. Wel nu, Als je dat nou ergens wel weet. Je doet daar niet mee. Je loopt alle risico's gewoon. En van alles moet kunnen en dit en dat. En dan kan er sprake zijn van een levenshouding. Dat is niet in overeenstemming met het bewustzijn dat er zoveel geestelijke dreigingen zijn. Dan wil ik niet zeggen dat waken, dat het angstig speuren is om... Nee. Het waken in het woord van God, dat heeft niet iets met angstige rondzien. Of met waandenkbeelden te maken, dat helemaal niet. Maar wel het waken bij wat het woord van God zegt. En dit zijn de feiten. Hier staan de feiten. Efeze 6. En daar niet alleen. Ja, en als we daar één oog voor dicht doen, dan zijn we al niet meer klaar wakker. Ja, nu leg ik de derde vraag neer. Maar ik heb eigenlijk geen van de vraagstellers gevraagd of ze daar nog op willen reageren. Want dan mag dat best hoor. Je zegt van, ja, ik krijg nu een antwoord, maar ik bedoel er eigenlijk iets anders met mijn vraag. Of ik wil er naar aanleiding nog iets van doorvragen. Dan moet ik maar gerust even het melden hoor. Niet, dan gaan we verder. Eva in het paradijs werd ze ook niet losgeweekt van het woord van God door de twijfelvraag, is het ook? Is het huidige relativisme ook niet een twijfelzaaien? De vrucht in Genesis 3 was toch ook krenking van Gods liefde? Manifesteert zich dat ook nu niet? Dat is naar aanleiding van de opmerking dat we bij Eva iets zien wat in Efeze 6 helemaal tevoorschijn komt en helemaal geëtaleerd ligt. Namelijk dat die zaad, dat die vijand en onzichtbaar en onhoorbaar onmerkbaar zijn slagen slaat. En dat hij een deel van zijn leger mobiliseert om mensen, en dat noemden we dan bij de machten en bij de geestelijke boosheden in de lucht, om mensen van het hoorbare en van het geschreven woord af te trekken en te verleiden met het zichtbare. Eva vergat wat er gezegd is. Van alle boom zult ge vrijelijk eten, maar niet van de boom die in het midden van de hof is. De dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven, dat was het woord. Daar werd ze van afgetrokken. Doordat de Satan haar heel concreet die boom liet zien en zij zag dat die boom begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam en at van haar vrucht en ze gaf ook haar man. En dus dat zichtbare wordt daar ook even naar voren gehaald. Nou was dat een trek dat vanuit Efeze 6 bovenkwam vanuit Genesis 3. Maar in Genesis 3 is meer aan de hand. Die verleiding die daar geschiet is zeer geraffineerd. En in die verleiding zijn meerdere factoren op te merken. En de vraag geeft aanleiding om dat ook te onderstrepen. Dat Satan van zekerheden kwesties maakt. Anders gezegd, van uitroeptekens maakt hij zo'n slangachtig wraakteken. Weet u wel? Dat is zijn methode. Van uitroeptekens vraagtekens maken. Wat bedoel ik? Hij zegt, is het ook dat God gezegd heeft? Er hoort een vraagteken achter. Maar God had gezegd, daar hoort een uitroepteken achter. En als de vraagsteller dan zegt, is het huidige relativisme ook niet een twijfelzaaien? Ja, alles in de vraagvorm trekken. Het geloof leeft bij dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Lezen we in de apostolische brieven. Daar leeft het geloof bij. En het geloof wordt van zijn zekerheden afgetrokken. Als inderdaad ze van zekerheden kwesties laat maken. Christus is opgestaan. Uitroepteken. Vandaag is het, is Christus opgestaan? En zo kunnen we eindeloos doorgaan. De vrucht in Genesis 3 was toch ook de krenking van Gods liefde? Manifesteert zich dat ook nu niet? Zeer zeker. Daar ben ik van overtuigd. Satans listen zijn soms moeilijk te doorgronden. Zeker als hij gebruik maakt van middelen die op zichzelf goed kunnen zijn. Bijvoorbeeld internet. Dan wordt het moeilijk om beslissingen te nemen. En er zijn, dacht ik, nog veel meer voorbeelden te noemen. Dat is inderdaad waar. Satan grijpt echt alles te baat. Alles hoor. De moderne communicatiemiddelen. Als hij de kans krijgt, en die kans die gebruikt hij al. Dan doet hij dat ook via internet. Iets wat ook tot een zegen kan zijn. Ik ben haast geneigd om te zeggen, laten we dat nog maar eens bekijken, de boekdrukkunst. Het werd toen genoemd een stap ten hemel, maar ook een stap ter hel. Nou, we zien het voor ons. Dat de Bijbel gedrukt kan worden en in zoveel talen verspreid kan worden, is een rijke zegen. Maar de andere kant is, wat voor vuil wordt er niet in boekvorm aan de man gebracht? En ik zou bijna zeggen, het lijkt wel of het met internet dezelfde formule is. Er liggen hele enorme gelegenheden. Ik denk ook ten goede, maar zeker ook ten kwade. En waakzaamheid zal ook hier weer terdege geboden zijn, persoonlijk, gemeentelijk, kerkelijk, in de gezinnen ook met name. Is het mogelijk dat een gelovige iets bemerkt van de strijd in de hemelse gewesten om het behoud van de ziel? Als er gevraagd wordt, is dat mogelijk? Dan vind ik het heel moeilijk om te zeggen dat dat niet mogelijk is. Wat ik wel wil vragen, dat is het nuttig om daarmee bezig te zijn? Met de strijd in de hemelse gewesten om het behoud van de ziel. Wij hebben de opdracht, strijd gij om in te gaan. Als de strijd om onze ziel geleverd wordt in de hemelse gewesten. In de hemelse gewesten, daar ga ik even vanuit wat hier staat. Wordt dat dan op een plaats uitgestreden waar de Heere zegt, dat onttrek ik aan uw waarneming? En moeten wij daar dan indringen? Misschien vat ik de vraag niet helemaal goed, maar daar zie ik de zin niet van in. Ik ben liever meer geneigd om te zeggen, als er dan een strijd om de ziel is, laat er dan zeker ook in de ziel een strijd zijn. En een zich vastklampen aan de Heere Jezus Christus. Er komt veel bij me boven nu bij deze vraag. Het is misschien niet allemaal nuttig en ook niet de tijd om dat nu allemaal dat aan te halen. Maar als we zo in de strijd zitten en we hebben een geestelijke wapenrusting, die bestaat uit een helm en uit een schild en uit schoenen die aangedaan moeten worden, lendenen die omgord moeten worden met de gordel der waarheid. Als we nou die hele geestelijke wapenrusting hebben, dan denk ik, laten we daarmee bezig zijn. Laten we daarmee bezig zijn dat we die wapenrusting aankrijgen. Maar laten we ons niet naar een front begeven waar de Heere zelf zijn strijd levert. En waar hij ons misschien wat bij weghoudt. Dan is het uiterst gevaarlijk om ons op dat terrein te begeven. Maar mogelijk vat ik de bedoeling van de vraag niet helemaal. Mocht dat zo wezen, dan hoor ik het graag van de vraagsteller of van de vraagstelster. Handelingen 20, het 29ste vers, is de laatste vraag. En het 29ste vers, dat is, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde gods niet sparen. Kan deze tekst doorgetrokken worden naar het samen op wegproces? Mogelijk wel. Mogelijk wel. Van welke kant dit proces ingezet is en welke kant dat opgaat, dat vervult met de allergrootste zorg. Maar zullen we wel in de gaten hebben dat het ook, ik bedoel het heel eerbiedig, speelgoed kan zijn van de Satan. Waarvan hij zegt, wees daar nou maar eens mee bezig. En hoe dat verder gaat en hoe dat allemaal moet en hoe dat allemaal is, wees daar nou maar eens mee bezig. Ja? En ik roof uw vaandel. We kunnen daar zo druk mee zijn, dat het bloed van Christus helemaal uit ons gezichtsveld verdwijnt. En het welbehagen des Heren dat door Christus hand gelukkiglijk zal voortgaan. Dan zijn er wolven, maar er is ook een lam. En dat heeft zijn bloed gegeven. En daar wil ik dan mee besluiten. Om niet te, nogmaals te wijzen op de wolven. En we zullen ze terdege, we zullen ons terdege er tegen moeten wapenen. En alle waakzaamheid voor betrachten. Maar er zijn niet alleen wolven, er is ook een lam. En dat is er bovenal. En dat staat in het midden van de troon. En het staat er als geslacht. En het heeft de boekrol in de hand. En op die boekrol staat geschreven: Gods raad en welbehagen voor het persoonlijk geestelijk leven. Gods raad en welbehagen in de kerkgeschiedenis. Maar ook Gods raad en welbehagen in de wereldgeschiedenis. En zijn raad zal bestaan. Samen op wegproces, zeer, zeer grote zorg. Maar laten we het een plaatsje geven als het gaat over die andere dingen. Waar misschien wel juist ook via dit, omdat de aandacht wordt afgeleid, Satan zijn slag mee slaat. Oh, daar zijn ze druk mee bezig. En die ene troost voor leven en sterven. Begrijpt u? Er zijn ook van die afleiders die Satan afschiet. Daar wilde ik het wat de beantwoording betreft bij laten. Tenzij er nog iemand van de vraagstellers toch nog even een opmerking wil maken. Ik heb voor mezelf iets van limiet gehoord van 10 uur. Klopt dat? Of is dat een uiterste limiet? Oh. Moet nog eens navraag naar doen, geloof ik. Ik kom er niet allemaal achter, je reactie. Goed, nogmaals bedankt voor de vragen die naar voren zijn gekomen. Dat geeft toch gelegenheid om nog weer de dingen wat aan te scherpen. Hier en daar wat te verduidelijken. Dank ook voor uw aanwezig zijn. We hopen dat we alle door de Heren de gelegenheid krijgen om ook de volgende keer weer mee te maken. En om samen ook de serie over Efeze 6 ook af te mogen maken. Zullen we, voordat we eindigen met gebed, nog zingen uit de 3e psalm. Het 4e vers, sta op, verlos mij Heer, gij hebt, o God, weleer, getoond voor mij te waken, mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Laatste vers van psalm 3. mag ik u voorgaan in dankgebed. Heerlijke en trouwe God, veel meer dan dat het een zegen was toen wij als kinderen een moeder en een vader hadden die ons op gevaren hebben gewezen, omdat ze in liefde ons voor ongelukken wilde bewaren. Veel meer is uw liefde en uw zorg, Heere, die gij tentoonspreekt ook voor de kerk in de late dagen van de 20e eeuw, waarin heel veel gaande is op allerlei wijze, Heere, maar waarin het zo waar wordt wat u beschrijft van die geestelijke strijd en van de fronten, Heere. Wij bidden u, open gij onze ogen tot geestelijke waakzaamheid. Bewaar er ons voor, Heere. Aan de ene kant in angst van het een naar het ander te vliegen. Maar Heere, open gij onze ogen opdat wij waakzaam bevonden mogen worden. Heere, gij kunt ons de ogen openen. Gij kunt ons ook wakker houden. Heere, u tekent de kerk ook zo slapend bij een strijdende middelaar. O Heere, wat was dat een beschaming. Wij bidden u dat we hem mogen zien. Het lam, ver verheven boven zware wolven die nu rondtrekken over deze aarde. Behoed ons, Heere, uit des boze macht. Wij zijn toch zwak, Heere. En de kracht is groot van die vijand die omgaat als een briesende leeuw. En er komt nog vlees en wereld bij. O Heere, dan bidden wij u. Geef dat wij in de geestelijke strijd niet onder zullen liggen, maar dat wij altijd door uw Heilige Geest sterke wederstand mogen doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand mogen behouden, mogen ontvangen. Heere, gij kent ze, die bestreden worden, onder het spervuur van de boze liggen. Wij bidden u, wilt u ze tot een veilig schild zijn? Wilt u hen gedenken, Heere, die staande zo in het volle leven, zo onderscheidingsvermogen nodig hebben te zien wat een engel des lichts is, maar ook wat een valse engel des lichts is. Heere, geef ook de gave van de onderscheiding,